Radio 1.
Tot gisteravond laat is er vergaderd. En nu zit hij al fris en monter in onze studio. Pieter Timmermans, goedemorgen.
Goedemorgen.
Van het VBO, de Werkgeversverbond van Belgische Ondernemingen. We hebben u uiteraard uitgenodigd om dat sociaal akkoord toe te lichten, hè, over de loonopslag. Vakbonden en werkgevers hebben een compromis bereikt. 1,1% mogen de lonen stijgen bovenop de index. Daar kan u mee leven?
Wel, ik denk dat dat een goed compromis is tussen enerzijds de verbetering van de concurrentiekracht van onze ondernemingen. Wij gaan in de komende 2 jaar de lonen ongeveer 1% minder snel zien stijgen dan in de buurlanden. Maar anderzijds is er toch een loonsopslag van 1,1% maximaal. Dat hoeft niet overal zo te zijn, maar dat kan niet meer zijn dan 1,1%. Waardoor ook de binnenlandse consumptie ondersteund wordt. Dus ik denk dat dat een goed evenwicht is tussen het afbouwen van de historische loonkostenhandicap enerzijds en toch wat ademruimte geeft, wat koopkracht, extra koopkracht ten voordele van de binnenlandse consumptie.
Ja, is het haalbaar voor de bedrijven? Want als je de index, de Barema-verhoging erbij telt, dan kan het wel eens ruim 4% worden.
Ja, maar oké, maar je moet je vergelijken ook met de buurlanden, met onze belangrijkste concurrenten. En zoals ik zei, dan gaan we ongeveer 0,5% of iets meer dan 0,5% beter doen. Bovendien komt er dan de tax shift, de lastenverlaging in 2018 bovenop. Dus ja, wij gaan onze handicap die nog altijd 10% bedraagt, afbouwen richting 9, tussen 8 en 9% op einde 2018. Dus ik denk dat dat een belangrijke vooruitgang is. En wie zegt betere concurrentie, zegt ook meer export, zegt ook meer jobs en zegt dan ook in fine ook meer inkomen voor de mensen.
Ja, was het gemakkelijk om tot dat compromis te komen? Want er was heel veel druk, hè, op de groep van 10. Jullie moesten eruit komen. Wel, langs alle kanten gezegd, ook van uw eigen werkgevers was er druk.
Ja, dat was inderdaad heel veel druk, maar alles is heel goed voorbereid geweest in november en december. In feite hadden we al eind december kunnen afronden. De elementen lagen op tafel, er is niks veranderd tussen dan en nu.
Maar toch gewacht.
Gisteren hebben we toch nog een uur of 10 daaraan gewerkt, want ja, enerzijds is er het compromis, maar anderzijds moet dat dan ook uitgeschreven worden, vertaald worden, in teksten gegoten worden. En daar gaat toch altijd meer tijd over dan verwacht.
Een hele machinerie, zegt u. Laten we nog eens inhoudelijk kijken naar de pensioenen en de uitkeringen. Is het een bewuste keuze om de laagste uitkeringen sneller te laten stijgen, armoede te bestrijden?
Wel, we hadden een dubbel doel. Enerzijds de laagste uitkeringen laten stijgen, omdat daar de kloof met het armoederisico, zal ik maar zeggen, het grootst is. En twee, willen wij ook heel specifiek iets doen. In plaats van het geld te verdelen over een hele grote groep en een klein beetje verhoging te geven, hebben we ook bijvoorbeeld voor moeders met alleenstaande kinderen die een thematisch verlof opnemen.
Ja, ouderschapsverlof bijvoorbeeld.
Ouderschapsverlof, daar gaat de uitkering fors verhoog. Zelfs meer dan 30% gaat die omhoog.
U heeft daar blijkbaar zelf persoonlijk voor gepleit, hè, voor dit detail, ja. Alleenstaande met kinderen. Ja. Beter betaald met ouderschap?
Wel, ik vond inderdaad dat we heel sterk moesten gefocust zijn op die groepen van de maatschappij die het zeer moeilijk hebben. En ik was onlangs daarmee echt geconfronteerd toen een jonge moeder mij aansprak en haar situatie mij toelichtte van, kijk eens, ik leef met een paar kinderen. Dat is niet gemakkelijk. Ik heb het daar zeer moeilijk mee. En ik heb mij toen echt gerealiseerd van, als we in die enveloppen van 500 miljoen euro op jaarbasis niet een paar miljoen euro kunnen vrijmaken om die situaties op te lossen, dan denk ik dat we als sociale partners niet goed bezig zijn. En dus is nu een oplossing vanaf 1 april 2017.
Wat zal het concrete verschil zijn in procenten?
Het cijfer heb ik nu niet in mijn hoofd, maar het zal iets meer dan 30% verhoging zijn van de huidige uitkering. Dat is toch heel belangrijk en dat geeft echt een signaal aan die groep van de maatschappij die het zeer moeilijk heeft om rond te komen.
Ja, er zijn ook andere maatschappelijke thema's die aan bod zijn gekomen. Jullie hebben afgesproken om daar werk van te maken. De burn-out bijvoorbeeld. Wat mogen we daarvan verwachten?
Wel, ik vond het heel, heel belangrijk dat het loonakkoord niet alleen ging over de lonen, maar dat we ook een visie hebben voor de toekomst. En bijvoorbeeld voor de burn-out, dat is toch iets wat ons allemaal bezighoudt, gaan we een bijzondere comité oprichten met een budget om inderdaad op het terrein te gaan sensibiliseren en te gaan zeggen van, kijk, dit is een problematiek waar werknemers, vakbonden en werkgevers in de bedrijven moeten mee bezig zijn.
Ik zou denken, dat gebeurt al lang, die sensibilisering. Wat verandert er nu je ziet ook in dit akkoord?
Wel, we gaan eerst dat duidelijk in kaart brengen wat dat is, want burn-out wordt nogal eens vaak bij de een of bij de ander gesteld. Je moet het goed situeren. Je moet aan acties daarvoor ondernemen. Er gaat een werkplan opgesteld worden. Maar we willen concreet daarop antwoorden bieden. Zoals op andere domeinen ook. Hè. Neem nu bijvoorbeeld, we gaan het ook in de bouwsector even bekijken. De proefperiode werd afgeschaft. Dat heeft een aantal gevolgen op de tewerkstelling of op de capaciteit om het aan te werven. We gaan kijken of dat we dat niet moeten invoeren of dat we dat eventueel op een andere manier moeten bekijken.
Wat ook bekeken zal worden, bijvoorbeeld minder bedrijfswagens, meer mobiliteit. mobiliteitsbudget. Ook daar wordt werk van gemaakt. Is dat een deel van de oplossing voor de files? Zijn de werkgevers daar voldoende mee bezig?
Wel, ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven is. En zoals ik nogal eens meegegeven heb, er is geen één alles zaligmakende oplossing voor mobiliteit. Maar het mobiliteitsbudget, zeggende, kijk, je kan een keuze hebben tussen een bedrijfswagen, we gaan hem niet afschaffen, dat is duidelijk. Maar je kan een kleinere wagen nemen, bijvoorbeeld een meer ecologische wagen. En langs de andere kant heb ik ook een budget om dan eventueel met de trein, tram, bus mij te verplaatsen. Dus die keuzemogelijkheid gaat ervoor zorgen dat er ook een oplossing of een gedeeltelijke oplossing komt van het fileprobleem.
Mm-hmm. En wat nu? Er is een akkoord. Gaat u nog langs bij de regering? Wacht u eerst af wat uw achterban zegt? Hoe zit dat?
Wij gaan natuurlijk eerst onze achterban informeren, daar ook de temperatuur gaan meten. Maar er is één belangrijk gegeven dat ook meespeelt, dat is sociale vrede. Er is niks zo belangrijk voor een onderneming, dat is dat je in een voorspelbare, duidelijke omgeving kan onderhandelen, zonder staking, zonder acties. Mm-hmm. En dus het zal niet meer zijn van werkgever mag het nog wat meer zijn, want als het niet meer is, dan gaan we staken of actie voeren. Nee, dit is een plan van werkgevers en werknemers.
Het begin van een vredevol jaar 2017 op dat vlak?
Wel, ik heb er altijd voor geijverd om dat te bekomen, omdat ik het uitermate belangrijk vind dat ondernemers zich kunnen concentreren op hun kerntaken, dat is ondernemen, exporteren, handel drijven, uitvoeren, en niet moeten bezig zijn met sociale conflicten.
We zullen zien of uw collega's bij de vakbond er ook zo over denken over een uurtje is Rudy de Leeuwe hier te gast. Pieter Timmermans van het VBO over dat loonakkoord. Dank u wel.